aan Christus hier, die naar de kerk gekomen zijn, zowel leden als gasten, met alle anderen buiten de kerk meekijken en luisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee De Jager uit Barneveld. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede voor Mercy Ships. Voor alles wat nog komen gaat geld, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is lied 23, vers 10 uit Weerklank. U de lof, de eer te geven, dat is leven, loven in uw heiligdom. Laat ons bij het spel der snaren alle jaren zingen voor de levensbron. Als we deze woorden horen, dat klinkt de opdracht, God loven mogen we met hart en mond. Doen we allemaal mee in het zingen van vers 10 van lied 23. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis, of op welke plaats dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader.
Door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God is goed, God is groot. Dat zijn de eerste woorden van de coupletten 2 en 3 op Psalm 135.
Woorden die wij samen
met het volk Israël mee mogen zingen. God is goed, God is groot. Psalm 135, 2 en 3.
Thank you.
deze zondagavond willen we met elkaar het geloof belijden. En we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. U zult het wel weten, denk ik, 1700 jaar geleden is deze belijdenis in Nicea vastgesteld en later ook uitgebreid in Constantinopel. We willen deze woorden ook gebruiken en daarna zingen we uit Psalm 119, vers 39 en 86. Psalm 119, vers 39 en 86. En wij beleiden ons geloof vanavond met deze woorden. Ik geloof in één God. En dat doen we samen met Israël, die ook beleidt, de Heere onze God, de Heere is één. En die ene God is de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Hij is ook die ene Heer Jezus, de Messias van Israël, de enige geboren Zoon van God, geboren naar de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Joodse maagd Maria, Mirjam. En die een mens, een Jood geworden is. Ook voor ons werd hij gekruisigd onder Pontius Pilatus. Heeft hij geleden en is hij begraven. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de schriften. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en van waar hij komt met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En die ene God, en ook de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Die van de Vader uitgaat en tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen we met elkaar bidden. Grote en machtige God, God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent die eeuwige God die zich geopenbaard heeft in de schriften. Door uw woorden gesproken tot uw eigen volk Israël. U bent die ene God. En samen met uw volk Israël mogen we dat belijden, dat u één bent. Dat hebben we vanavond ook gedaan. U bent die ene. Dat wil zeggen de unieke God. Buiten u is er geen God. Alleen u. Hoewel de wereld zoveel afgoden kent. Mogen en moeten we het vanavond belijden dat u alleen de levende bent. En dat al die afgoden, gediend door zoveel mensen, dode, stomme afgoden zijn. Die niets kunnen. Maar wel weten we dat wie die afgoden volgt, in het verderf komt. Maar u bent die ene, de unieke. De levende, die ook leven schenkt. En dat hebt u al getoond in de morgen van de geschiedenis. U bent die God die leven schiep in deze wereld. U bent het ook die aan ons het leven gaf toen we geboren werden. U bent het ook die ons het eeuwige leven geven wil. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Want in hem bent u zelf gekomen tot uw volk, ja tot een wereld verloren in schuld. Om verzoening te maken en vergeving te bewerken. En dat hebt u, Heer Jezus, allemaal volbracht. U hebt het tot zijn doel gebracht. En u hebt uw geest uitgestort nadat u was opgestaan uit de dood. Opdat mensen, Jood en Heiden, zich zouden toevertrouwen aan u en zouden leven van het volbrachte werk van u. En dat wilt u ook bewerken. En daartoe laat u ook vanavond uw woord ons weer verkondigen. En daar kunnen we ons mateloos over verwonderen. Dat we telkens op de opstandingsdag van u, Heer Jezus, uw evangelie mogen horen. De blijde roep dat u de overwinning hebt behaald. En dat mag ons leven geven. Dat mag het leven versterken. Ja, dat geeft ons open oog naar uw eeuwige toekomst. Wij bidden van u, Heere, wilt u vanavond dan zelf in ons midden zijn. We weten dat we dat niet verdiend hebben. En dat beleiden we ook voor u. Maar wilt u in ons midden zijn, omdat u een God vol barmhartigheid bent. U bent het die hopeloze, onreine mensen opzoekt en uw leven verandert. Wilt u dat ook vanavond doen, door uw woord en door uw geest. Geef dat aan ons, zoals we vanavond hier samengekomen zijn in de kerk. En dan weet u, wat er op dit moment in ons leven omgaat. U weet van onze vreugde. Maar u weet ook van onze zorgen. Van onze moeite. Van ons verdriet. En dat nemen we allemaal mee. En we weten ook dat al die dingen ons kunnen verhinderen om uw woorden te horen. Echt te horen met ons hart. En daarom bidden we om de kracht van uw geest die dwars door al die dingen heen breekt. En de woorden van u neerlegt in ons hart. En ze daar ook vruchtbaar maakt. Omdat we meer en meer ons zullen verbinden aan u. Ons zullen toevertrouwen aan u. En uitzicht mogen hebben op uw eeuwige en stralende toekomst. Heere, wilt u ons zo nabij zijn. De kinderen, de jongeren, de ouderen, zegen ons allen, zegen ook allen die met ons verbonden zijn, op welke wijze ook. Geef ons allen uw zegen. Ja, verheerlijk uzelf. dan bidden wij u uit genade om Jezus wil. Amen. Vanavond gaan we lezen uit Johannes 5. Dat is een bekende geschiedenis van die man die in het ziekenhuis van Jeruzalem ligt, Bethesda. En daar wordt opgezocht door Jezus. Johannes 5. De eerste 18 versen. Dan schrijft Johannes: hierna was er feest van de Joden. En Jezus ging naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater. Dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd. Met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen, verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. En wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een mens, een man, die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem: wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem: Heer, ik heb geen mens om mee in het badwater te werpen, wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem: sta op. Neem je lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond. Nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Shabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: het is Shabbat. Het is u niet geoorloofd je lichtmat te dragen. Hij antwoordde: hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd: neem je lichtmat op en ga lopen. Ze vroegen hem dan: wie is die mens die tegen u gezegd heeft: neem je lichtmat op en ga lopen? En hij die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een grote menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel. En zei tegen hem: zie, je bent gezond geworden, zondig niet meer, omdat je niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte aan de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op Shabbat deed. Maar Jezus antwoordde hen: mijn Vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. Daarom probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van Shabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was. En daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Tot zover de schriftlezing voor deze zondagavond. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 41 vers 1 en 2... uit de berijming van Weerklank, Psalm 41, vers 1 en 2. Straks na de verkondiging zingen we met elkaar uit Psalm 77, het 7e en 8e vers, zonder dat ik dat nog een keer aankondig. Psalm 77, vers 7 en 8, als antwoord op de verkondiging. Vanavond staan we stil bij de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben uit Johannes 5. We onderstrepen hebben in het bijzonder de versen 5 tot en met 8. Ik lees u nog een keer voor. Er was een man die 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij een lange tijd ziek was, zei hij tegen hem: wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem: Heer, ik heb geen mens om in het badwater te werpen, wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem: sta op, neem je lichtmat op en ga lopen. Het thema heb ik gezet boven de preek: opstanding. Opstanding. Gemeente, fijn dat er ook vanavond kinderen in de kerk zijn. Jullie hebben je naam al genoemd, je hebt een prachtige naam. Maar er zijn nog meer kinderen. Jullie zitten lekker bij oma en opa. Dat is ook fijn, hè, bij oma en opa. Maar nu luisteren. Stel je nou voor dat je morgen op school komt. En dan komt de juffrouw en die zegt: in het voorjaar willen we met elkaar een schoolreisje gaan maken. En dan mogen jullie kiezen waar je naartoe gaat. Of naar een pretpark, of naar een ziekenhuis. Nou, ik zie jullie al, je zegt een pretpark, hè? Dat is veel leuker dan naar een ziekenhuis. Dan moet je dat toch in een ziekenhuis doen als schoolklas. Ja, zieke mensen bezoeken, maar ja, dat is toch niks voor een schoolreisje. Nee, liever niet naar een ziekenhuis. Trouwens, dat zijn instellingen waar we liever ook niet komen. Ooit zei eens iemand tegen: een ziekenhuis is een mooie instelling, maar je kunt er het best maar aan voorbij lopen. En toch zijn we met z'n allen heel blij dat er ziekenhuizen zijn. Dan kunnen mensen geholpen worden als ze pijn hebben of lijden aan een kwaal. Maar wij zijn doktoren en verpleegkundigen die zieke mensen helpen. En jongens en meisjes, als je ooit een keer van met de fiets valt en je breekt je arm, dan ben je blij dat je naar het ziekenhuis kunt, dat ze je arm weer recht kunnen zetten en dan gaat er gips omheen en dan. Maar je bent dan blij dat er een ziekenhuis is. En als je dan niet zoveel pijn aangeeft, dan krijg je misschien wel een pijndiploma. Apetrots mag je erop zijn. En toch is het bezoeken van zieken in de Joodse traditie een van de rechtvaardige daden. Joodse mensen doen rechtvaardigheid. En een van die daden van rechtvaardigheid is het bezoeken van zieken. Men noemt dat in het Hebreeuws Bikur Cholim. Ja, inderdaad, zo heet ook een tegenwoordig ziekenhuis in Jeruzalem. En dat betekent het bezoeken van zieken. En ook in de tijd van Jezus zijn er schriftgeleerden die heel daar nadrukkelijk hun rechtvaardigheid willen laten zien door zieken te bezoeken. En Jezus doet dat trouwens zelf aan het einde van het Matthäus-evangelie, een van de goede daden die een mens kan doen. En hij zegt: als je dat aan een van mijn minste broers hebt gedaan, dan heb je dat aan mij gedaan. Een werk van rechtvaardigheid. Nou, dat doet Jezus ook. Jezus, we hebben het beleden, hij is Jood geworden, hij heeft als Jood geleefd en hij doet ook dit werk van rechtvaardigheid. Ook hij bezoekt zieken. Hij gaat, als hij in Jeruzalem is, naar het ziekenhuis van Jeruzalem. Met die prachtige naam Bethesda. Huis van barmhartigheid betekent dat. Barmhartigheid als een daad van rechtvaardigheid. En Jezus gaat daarheen juist omdat het een feest van de Joden is. Daar begint Johannes mee in dit hoofdstuk. Het is een feest van de Joden. Dan zegt hij niet welk feest. Maar het ligt heel sterk voor de hand om hier aan het loofhuttefeest te denken. Omdat in het vorige hoofdstuk Jezus een ontmoeting heeft met de Samaritaanse vrouw. En ook een ontmoeting heeft met de Romeinse hoofdman. En dan is het duidelijk dat het heil van Israël ook naar de niet-Joodse mensen gaat. En dat is een heel belangrijk aspect tijdens het loofhuttefeest. Alleen, om aan dat feest van loofhutten mee te kunnen doen, moet je wel rein zijn voor God. Maar deze man, die hier in Bethesda ligt, is allerminst rein. Hij is ziek. Al 38 jaar. Een ziekte is in die tijd van Jezus duidelijk een teken van onreinheid. Deze man kan niet en mag niet meedoen met het loofhuttefeest. Ligt hij daarom ook afgezonderd in dat ziekenhuis? Als Jezus bij hem komt, is dat een dringende vraag. Wil jij gezond worden? Nou, dat is als je 38 jaar ziek bent nog wel een vraag, ja. Maar deze mens zegt, ik heb niemand die me in dat badwater kan werpen als het in beroering komt. Want dat geloven we, dat er een engel naar beneden komt en dat water in beroering brengt. En wie dan het eerst in dat water spreekt, die wordt genezen. Ik ben altijd te laat, ik heb geen mens om me te helpen om als eerste daar te komen. Ik heb geen mens. Niemand die me helpt. Hij ligt in het huis van barmhartigheid. Maar er is al 38 jaar geen mens die hem barmhartigheid bewijst. Omdat hij rein zal worden voor God. Al 38 jaar ziek. Geen mens. Aangrijpend. Aanklagend. Ook luisterend. Maar dan zegt Jezus, sta op. Neem je matras op. En ga lopen. En op dat woord van Jezus is hij gezond. En kan hij lopen. Teken van reinheid. Door dat woord van Jezus wordt hij rein. En waarschijnlijk was deze man dan ook verlamd aan beide benen. Het mag er gebeuren. Jezus komt op bezoek, spreekt een woord, vol van barmhartigheid. En dan is die man genezen, dan is die rein. En het bijzondere is dat Jezus dat juist doet op Shabbat. De Shabbat van loofhuttefeest. De dag waarvan we lezen in de geboden van God, en ook in Genesis, dat God die dag geheiligd heeft en gezegend heeft. Een dag van rust, waarin je alle dingen mag laten rusten, die je helemaal te wijden aan de dienst van God. En juist omdat Jezus dit nu doet op Shabbat, laat hij zien dat barmhartigheid een daad van rechtvaardigheid is. Wat helemaal past bij het karakter van die rustdag. Nee, dat wordt door een aantal Joodse leiders niet begrijpen. En zo beschuldigen deze man, als ze over straat zien lopen, juist van het schenden van de Shabbat. Omdat hij zijn matras draagt. Je mag immers niet werken, je mag niks dragen. Maar deze man doet het. Jezus zegt, sta op en ga lopen. Hij zegt niet dat deze man naar huis moet gaan. Jezus zegt trouwens helemaal niet waar hij heen moet. Maar deze man met zijn eerste tocht, nu hij genezen is, nu hij rein geworden is, naar de tempel. Om daar God te danken voor zijn genezing. Om zich waarschijnlijk ook aan de priesters te vertonen dat die hem rein kunnen verklaren. Dat hij niet meer ziek is. En daar in die tempel wordt hij gevonden door Jezus. En die zegt tegen hem: zondig niet meer. Omdat je niet wat ergers overkomt. Dat betekent, blijf niet in je zonde rondleven. Want dan zul je ook het oordeel over de zonde moeten dragen. Zondig niet. Maar doe de wil van God. De wil van de Vader. Leef naar de woorden van de inzettingen van de God van Israël. Leef een rechtvaardig leven. Waarin ook barmhartigheid te zien is. En zo vertelt Johannes deze geschiedenis. Bekende geschiedenis. En zeker in het Johannes-evangelie is wat Jezus hier doet een teken. Johannes 2 lezen we het al. Als Jezus water verandert in wijn, die bruiloft in Cana, schrijft Johannes, dit is het eerste teken dat hij deed. En ook iets wat hier gebeurt is een teken. En de vraag die dan ook doet, ook voor ons, is: wat wil Jezus dan eigenlijk met deze gebeurtenis laten zien? Waar wijst dit heen? Nou, wat een teken is, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, hè? Vroeger, toen ik nog een klein jochie was, speelde ik met mijn vriendjes en ook vriendinnetjes spoorzoekertje. Dan ging een van de vriendjes weg. En wij moesten ons omkeren en dan zagen we niet in welke richting die liep. En terwijl die wegliep, zette die steeds pijlen op de grond. Hier moet je rechtdoor, hier moet je rechtsaf, dan moet je linksaf. En dan moesten we 5 minuten wachten. En dan moesten we hem gaan zoeken. Maar dan moesten we wel precies al die pijlen volgen. Hier rechtdoor, hier rechtsaf, daar linksaf. Ja, dan kon je dat vriendje weer vinden. Je moest wel precies die pijlen volgen, want anders vond je hem nooit. En zo is het ook hier. Ook wat hier gebeurt is een teken. En daarom is het goed om vanavond heel nauwkeurig te lezen. De betekenis van dit teken op het spoor te komen, moeten we bedenken dat dit gebeurt op de Shabbat van het Loofhuttefeest. Ik zei al, en dat kun je ook lezen bij de profeet Zacharia, komen juist op dit feest de volken van de wereld in het vizier. Ze zullen volgens de profeet Zacharia optrekken naar Jeruzalem om daar de God van Israël te dienen. Om samen met het Joodse volk verder te trekken door de woestijn van het leven. Op weg naar het eeuwig koninkrijk van God. Voor het Joodse volk is het Loofhuttefeest een feest van gedenken. God had zijn volk bevrijd uit Egypte. En gekomen bij de berg Sinaï, waar hij een eeuwigdurend verbond met Israël gesloten heeft. En dan trekt het volk verder en 2 jaar na de uittocht uit Egypte komen ze aan bij Kadesh Barnea. En Mozes stuurt 12 verspieders het land in. En die komen terug. En dan zeggen 10 van hen: wij zullen dit land nooit kunnen veroveren. Want de burgen hebben stevige muren. En dan wonen reuzen. Maar daar kunnen we nooit tegenop. En het volk gelooft hen. En God werd toornig. Want ze leefden niet bij zijn belofte. En toen moest het volk verder zwerven. De woestijn in en door. Hoe lang? Ja, precies. 38 jaar. Zodat ze in totaal 40 jaar gezworven hebben in de woestijn, vanaf Kades Benea tot aan Gilgal. Door de Jordaan bij Jozua. 38 jaar. Maar opeens wordt ons dan wel wat duidelijk. Die man die hier al 38 jaar in dit ziekenhuis ligt in Bethesda, is blijkbaar een beeld van Israël. Het wijst naar Israël, het volk van God, dat verlamd is door de zonde, door het ongeloof, door het wantrouwen van de belofte van God. Het volk is onrein geworden. En dat doet het volk hopeloos neerliggen. Zichtbaar geworden in de overheersing door de Romeinen. Dat geldt voor Israël. Maar gemeente, dat geldt ook voor ons vanavond. Als wij in ons leven de belofte van God minachten. Dat torpederen met ons ongeloof, met ons wantrouwen, met onze twijfels. Dan lijkt de goddelijke barmhartigheid ver verwijderd. En dan voel je je soms hopeloos. Zie je geen toekomst meer. En ga je onder in het leven gelaten. Het is een situatie waaruit je jezelf nooit kunt redden. Kijk naar Israël tijdens de woestijnreis. In eigen kracht kon dat volk nooit komen in het beloofde land. Dat volk kon nooit zelf de belofte van God in vervulling laten gaan. Zo zwierven ze rond door de woestijn. Doen ze opnieuw voor de grens van Kanaan stonden. En toen wel dat geloof er was dat God het zou doen. Toen ontbrak het hun aan kracht. Want ze ontdekten. Er is niemand die ons helpen kan. De Moabieten niet. De Edomieten niet. De Ammonieten niet. Ze hebben geen mens om hen te helpen. Niemand. En is dat ook niet de klacht van Israël op deze tijd waarin wij leven? Die de vonken, zoals de Verenigde Naties, tegen Israël opstaan. Israël heeft geen mens om te helpen. Alleen. Wat is dat schrijnend, gemeente? En wat klaagt dat de wereld aan? Israël, vandaag in de dag, omringd door een wereldwijde vijandschap. Zo tekent Johannes de situatie van het volk in de tijd van Jezus. Hopeloos. Niemand kan redden van de onderdrukking van de Romeinen. Ja, men dacht het even. In het jaar 135, Bar Kokhba, zoon van de ster, die in opstand begon tegen de Romeinen en die zelfs door Rabbi Akiva de Messias werd genoemd. Maar hij kwam om in de bergen van Judea. Hij was het ook niet. En hij kon ook niet helpen. En dat geldt voor een ieder gemeente die onrein is. Er is niemand die je daarvan kan afhelpen. Niemand kan dat veranderen. Niemand kan zelf zorgen dat je rein wordt voor God. Maar ondertussen heeft God ondanks zijn toorn over de zonden van Israël hem wel geholpen, gedragen. Hoe? Doordat Jezus opzoekt. Jezus gaat naar die 38-jarige zieke in Bethesda. Jezus is gekomen tot zijn eigen volk Israël. Omdat hij zijn barmhartigheid als een daad van rechtvaardigheid zal laten zien. En niet alleen naar Israël, maar zelfs naar een wereld verloren in schuld. En zo komt hij vanavond ook in de verkondiging naar ons toe. En weet hij wie je bent. Hoe hopeloos je er aan toe bent. Hij weet, u die vanavond hier in de kerk van Wilnis zit. U kunt zichzelf niet redden, want hij weet van uw zonde. Hij weet van uw schuld. En hij kent ook onze ziekte, onze moeite, ons verdriet. Hij weet dat we ons zo mateloos alleen kunnen voelen. Maar juist omdat Jezus dit op de Shabbat van het Loofhuttenfeest doet, mogen we uit opmaken dat hij vanavond met barmhartigheid komt. Voor Israël, maar ook voor ons. Omdat wij samen met het Joodse volk hem zullen dienen, nu en in de toekomst. Is dat niet bijzonder? Dat hij zo naar je toe komt. Je hoeft je niet groter te maken dan je bent. Je mag zijn zoals je bent. Hij kent je, toen ziet je. En dan komt hij. En dan spreekt hij zijn woord. En als Jezus spreekt, nou dan gebeurt er wat. Kijk maar naar Genesis. Dat weten de kinderen ook wel. Je hebt dat vast gehoord op school of op zondagschool of thuis voorgelezen uit de kinderbijbel. Als God spreekt, dan schept hij hemel en aarde, alles wat erop is. Zijn woord is een scheppend woord. En dat scheppende woord is in Jezus vlees geworden. Jezus spreekt. Dat is ontdekkend en tegelijk vol barmhartigheid. Omdat zijn rechtvaardigheid zichtbaar wordt. En dan zegt hij tegen deze man die al 38 jaar daar in dat ziekenhuis ligt. Sta op! Nou, wij zouden zeggen dat lijkt nergens op. Dat is eigenlijk nog hetzelfde als dat je tegen iemand die blind is zegt, kijk eens goed uit je ogen. Of dat je tegen iemand zegt die doof is, nou moet je toch wel eens een keer echt gaan luisteren. Zo lijkt het. Maar in de mond van Jezus is het anders. Is het een scheppend woord dat verlamdheid opricht, onreinheid wegneemt en gezondheid teruggeeft. Sta op! U wordt hier in de grondtekst een woord gebruikt dat ook gebruikt wordt om de opstanding van Jezus uit de dood weer te geven. Opstanding hier, Johannes 5, is de diepste opstanding uit de dood in het leven. En laten we duidelijk zijn, er is geen mens die dat kan bewerken. Maar Jezus wel. Jezus is de dood ingegaan. Heeft het werk van de Vader volbracht. Opdat doden zullen opstaan. Zo staat dat er ook. In een ander hoofdstuk van Johannes. De tijd is nu en komt. Dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En die ze horen zullen leven. Omdat Jezus onze dood gestorven is. Omdat Jezus in ons graf gelegen heeft. Hij spreekt, overwint de dood. Doden staan op, hulpelozen worden geholpen, troostelozen vertroost. Sta op. Het is een machtswoord van Jezus, gebaseerd op zijn eigen opstanding. En dat geldt ook voor deze man. Geldt ook voor Israël als volk. Israël, Gods volk, ook vandaag, zou rein zijn om God te dienen. Samen met de volken, door de opstanding die plaatsvindt op het woord van Jezus. Zoals bij Jozua het volk moest opstaan om verder te trekken, door de Jordaan heen naar het beloofde land. Zo zal er ook voor het Israël van vandaag, dat nu zo eenzaam is, zo aangevochten is, zo de opstanding heen en weg verder zijn. En zal Israël tot zegen zijn voor de volken van de wereld. Door het woord van Jezus, de Messias van Israël, zal het volk rein zijn. En daarom, gemeente, mogen wij en hebben wij altijd hoop te houden voor het Joodse volk, het volk van God. Dat geldt ook voor ons. Dat wij geen weg meer weten. De hopeloosheid en uitzichtloosheid. Dan mag je toch goede moed hebben. Want Jezus heeft het werk van de Vader volbracht en is opgestaan. En hij doet ook ons opstaan. Ook al lijkt dat onmogelijk, vanwege onze zonden, onze schuld, onze rebellie jegens God, vanwege het feit dat we in onszelf geen kracht hebben, toch, ook in ons leven, van het woord van Jezus klinken, sta op, vol macht, vol kracht. In hem en door hem is er ook voor u en voor jou, wat je ook uitgesproken hebt, altijd weer een nieuw begin mogelijk. Word je van onrein rein, van zondig en schuldig rechtvaardig voor hem, omdat we zijn barmhartigheid mogen laten zien, ja zelfs een toonbeeld van zijn barmhartigheid mogen zijn. En dat doet ook deze man. Op het woord van Jezus staat hij op. En dan neemt hij zijn matras op en dan loopt hij weg. Hij kan het. Gezond en rein. Dan zingen het met een bekend lied. Er zijn geen grenzen aan Jezus macht. En als God zijn volk Israël doet opstaan in reinheid. Wanneer dat straks zal gebeuren en Jezus zichzelf aan zijn volk bekend zal maken, dan zal de wereld niet weten wat er gebeurt. Een volk door hem uitgekozen dat hem dient. Niet voor niets. Want apostel Paulus in de Romeinenbrief deze ommekeer in het leven van Israël benoemt als een opstanding. Kijk eens naar deze man. Hij is genezen, pakt zijn matras op en gaat hij heen naar de tempel. Nee, niet naar zijn huis. En zijn vrouw en kinderen, als hij die al heeft, dat weten we ook niet. Maar hij gaat naar de tempel. Om God te dienen. God te danken. En juist die gang naar de tempel geeft aan dat deze man gezien heeft dat hij rein is voor God. Dat hij geschikt is geworden voor zijn dienst. Dat is dus blijkbaar het gevolg van het scheppende woord van Jezus. Je staat niet alleen op, maar je gaat God ook dienen. Je gaat doen wat hij van je vraagt. En waar kan deze man dan beter zijn op het loofhuttenfeest dan juist in de tempel? Het is nog Gods gebod. Dat op het loofhuttenfeest heel het volk voor Gods aangezicht zou verschijnen, samen met Pascha en het wekenfeest. Dat doet deze man. Hij is rein geworden, opgestaan op het woord van Jezus en dan gaat hij zijn weg in het woord van God. Dan doet hij wat God gezegd heeft, gehoorzaam aan zijn inzettingen. Dat is de ware vrijheid waarin Jezus deze man zet. En als wij door hem in de reinheid, in de vrijheid zijn gezet, dan vullen we dat leven niet in op een manier die ons wel goed lijkt en waar wij ons goed mee voelen. Nee, dan zullen we gaan in gehoorzaamheid aan zijn woord. Dan zullen we hem dienen, zoals hij wil dat hij gediend wordt. En wat is dat dan? Wat is dat dienen dan? Nou, dan zullen we in overeenstemming met het loofhuttefeest onze voeten, onze blik richten naar Jeruzalem. Om samen met Israël, de God van Israël, te dienen. Tot grote vrede en vreugde. Vanwege zijn rechtvaardige barmhartigheid. Toen Israël, 38 jaar lang gezworven te hebben in de woestijn, eindelijk in het beloofde land aankwam, was dat vervulling van Gods belofte. Daar in het land kon en mocht men God dienen. Eerst 438 jaar in Shiloh, daarna in Jeruzalem in de tempel. Maar men strekte zich uit naar de laatste vervulling. Maar die vervulling, als het nieuwe Jeruzalem van God neerdaalt op de aarde. En Jeruzalem voor eeuwig de stad van de vrede zal zijn. Omdat daar de troon van God staat. En daar zullen de volken komen. Om samen met het Joodse volk God te dienen. In de plaats die hij heeft uitgekozen. Voor eeuwig. Dan zie je voor altijd wat Gods rechtvaardige barmhartigheid is. Weet u waar? We gaan liever niet naar het ziekenhuis. Als je jongens en meisjes je arm gebroken hebt omdat je gevallen bent met de fiets, dan hoop je in het ziekenhuis wel genezing te ontvangen. Ga je naar de goede dokter. En dan zijn de lieve verpleegkundigen. Alleen, soms werkt het niet. En kunnen dokters je niet helpen. Maar bij Jezus wordt je gegarandeerd geholpen. Hij is de grote Messias. De grote Heermeester. Hij is de zaligmaker van de wereld. En daarom kunnen we niet anders dan uitroepen: halleluja, amen. Danken en bidden. Eeuwige God, wat hebt u telkens weer onze machtige boodschap te verkondigen. Wat bent u groot en goed. U spreekt. En dan is er redding. Dan is er nieuw leven. Ja, door uw spreken mogen zelfs een nieuwe schepping zijn. Dat is onvoorstelbaar. Wij danken u daarvoor. We danken u dat u telkens weer, elke zondag opnieuw, tot ons komt met de verkondiging van het evangelie. En wij bidden van u, wilt u door de kracht van uw geest dat woord ook vruchtbaar maken in ons leven. Wat we vanmorgen hebben gehoord, wat we vanavond hebben gehoord. Heer, geef dat door de kracht van uw geest. We die woorden ons telkens weer zullen herinneren, ook in de komende dagen, omdat we ook in de komende dagen onze kracht uit mogen putten. En omdat we door die woorden heen ook telkens weer mogen zien naar u, om alle dingen van u alleen te verwachten. Ook in de situatie waarin wij zelf verkeren. U kent het, u weet ervan, want u ziet ons. En daarom bidden we, wees ons nabij, in onze moeite, in onze zorgen, in ons verdriet, in onze ziekten. Heere, geef ons elke dag weer de kracht die we nodig hebben. De afhankelijkheid aan u. Wilt u zo zijn met het geheel van de gemeente. Draag haar in uw doorboorde handen. Vervul haar met uw geest. En geef dat ook de predikantsvacature weer vervuld mag worden. Omdat de predikant samen met de kerkenraad leiding mag geven aan het leven van de gemeente. Geef de broeders van de kerkenraad alle wijsheid die nodig is. Heer, wij bidden u voor heel uw kerk. Wereldwijd. We bidden heel in het bijzonder ook voor uw eigen volk Israël. En naar uw woord bidden we om de vrede van Jeruzalem. Een vrede die veel meer is nog dan het ontbreken van wapengeweld. Een vrede die bij u vandaan komt. Een vrede van uw inwoning. Een vrede dat u, Heer Jezus, zichtbaar koning zal zijn in Jeruzalem. En van daaruit over de hele wereld. Laat die vrede komen. En breng uw volk tot de erkentenis. Dat Jezus de lang beloofde is. Zegen uw volk ook in de moeilijke situatie van vandaag. We danken u dat de levende gegijzelden weer terug zijn bij hun families. Dat de overleden gegijzelden terug zijn gegeven. We bidden van u, geef dat ook de anderen, overleden gegijzelden, waar op een waardige manier terugkomen in het land van u. En geef dat het start het vuur, hoe broos en kwetsbaar is, ook is, zal blijven bestaan. Geef de leiders alle wijsheid. Heren, wij bidden van u. Wilt u zijn met ons land en volk, ook als er binnenkort verkiezingen zijn. Geef dat de christenpolitici staande blijven in alle propaganda geweld. En zich blijven vasthouden aan uw woord en aan uw getuigenis. Heren, wij bidden van u, zegen dat. En geef dat ons land een regering krijgt. die rekening houdt met u en met uw woorden. Hier een zegen ook het werk van Mercy Chips. Geef hen die daar werken alle wijsheid die nodig is en de liefde om uw evangelie zichtbaar te maken. We bieden u ook voor de zustergemeente uit Matara in Kenia. We mogen met hen danken voor de opleiding aan het Wilma College. We geven dat er ook meer ruimte zal komen, omdat er beter onderwijs gegeven kan worden. Denk ook aan de jongeren daar in Kenia. Heere, geef ze alles wat nodig is. Ook aan hen die leiding geven. Ook als er in de komende week een vergadering is. Werk ook daar met uw geest. Heere onze God, we hebben veel aan u voor te leggen. En we weten dat alles wat wij vragen niet kan rusten op wat wij verdiend hebben. Maar dat het alles rust op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Hoor ons dan in zijn naam uit genade. Amen. We gaan tot slot met elkaar zingen Psalm 73 vers 12. En vooraf krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven voor het kerkbeheer en voor Mercy Chips. Van harte aanbevolen. Psalm 73 vers 12 is onze slotzang. En geheel in vrede, draag met u mee de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.